De schriftlezing tot grondslag van ons catechetisch onderwijs vindt u in het evangelie naar de beschrijving van Johannes, het 16e hoofdstuk, de eerste 15 versen.
Deze dingen heb ik tot u gesproken, opdat gij niet geërgerd wordt. Zij zullen u uit de synagogen werpen. Ja, de ure komt dat een iegelijk die u zal doden, zal menen goden een dienst te doen. En deze dingen zullen zij u doen, omdat zij den Vader niet gekend hebben, noch mij. Maar deze dingen heb ik tot u gesproken, opdat, wanneer de ure zal gekomen zijn, gij dezelfde moogt gedenken dat ik ze u gezegd heb. Doch deze dingen heb ik u van het begin niet gezegd, omdat ik bij u lieden was. En nu ga ik heen tot degene die mij gezonden heeft. En niemand van u vraagt mij, waar gaat gij heen? Maar omdat ik deze dingen tot u gesproken heb, zo heeft de droefheid uw hart vervuld. Doch ik zeg u de waarheid, het is uw nut dat ik wegga. Want indien ik niet wegga, zo zal de trooster tot u niet komen. Maar indien ik heen ga, zo zal ik hem tot u zenden. En die gekomen zijnde, zal de wereld overtuigen van zonde en van gerechtigheid en van oordeel. Van zonde, omdat zij in mij niet gelooft. En van gerechtigheid, omdat ik tot mijn Vader heen ga en gij zult mij niet meer zien. En van oordeel, omdat de overste deze wereld geoordeeld is. Nog vele dingen heb ik u te zeggen, doch gij kunt die nu niet dragen. Maar wanneer die zal gekomen zijn, namelijk de geest der waarheid, hij zal u in al de waarheid leiden. Want hij zal van zichzelf niet spreken, maar zo wat hij zal gehoord hebben, dat zal hij spreken. En de toekomende dingen zal hij u verkondigen. Die zal mij verheerlijken, want hij zal het uit het mijne nemen en zal het u verkondigen. Al wat de Vader heeft, is mijne. Daarom heb ik gezegd dat hij het uit het mijne zal nemen en u verkondigen.
Gemeente, aan de orde van behandeling van de Heidelberger Catechismus bent u toegekomen aan de 20e zondagsafdeling, vraag en antwoord 53. Wij willen dat onderwijs vervolgen vanmiddag en we lezen nu zondag 20, vraag en antwoord 53. Wat gelooft gij van de Heilige Geest? Ten eerste dat hij tezamen met de Vader en de Zoon waarachtig en eeuwig God is. Ten andere dat hij ook mij gegeven is, opdat hij mij door een waar geloof Christus en al zijn weldaden deelachtig maken, mij troosten en bij mij eeuwig blijven. Vandaag is bij de behandeling van onze Heidelberger Catechismus de 20e zondagsafdeling aan de orde. En zoals u in uw Bijbeltje kunt zien, begint met deze zondag een nieuw hoofdstuk, een onderdeel van het stuk ter verlossing. In de eerste zondagen is aan de orde gekomen God de Vader en de schepping. En in de zondagsafdelingen 11 tot en met 19 over God de Zoon en onze verlossing. En nu tenslotte handelt de catechismus over God de Heilige Geest en onze heiligmaking. Het valt ons op dat de catechismus eigenlijk maar betrekkelijk weinig aandacht schenkt aan de leer van de Heilige Geest. 9 zondagen worden gewijd aan het werk van de Heer Jezus Christus en zeggen en schrijven een kleine zondagsafdeling waarin de leer van de Heilige Geest wordt behandeld. Toch is het niet juist om te concluderen dat de Heilige Geest ten achter staat bij God de Vader en God de Zoon. En is het zo dat de Heidelberger in navolging van de apostel Paulus breedvoerig spreekt over Jezus Christus en dien gekruisigd, maar die ook opgestaan is en ten hemel is gevaren en nu gezeten is aan de rechterhand van zijn hemelse Vader? Volle zondagsafdelingen worden gewijd aan de persoon en het werk van Christus. Maar hebt u het wel eens ontdekt, gemeente, dat het werk van de Heilige Geest eigenlijk door al de zondagsafdelingen doorwerkt? Hoe vaak is het werk van de Heilige Geest ook bij de behandeling van de andere onderdelen van onze catechismus al niet aangewezen? En trouwens, het stuk over de Heilige Geest beperkt zich niet tot zondag 20. Maar daarna mogen we gewezen worden op de vruchten van het werk van de Heilige Geest. Want die ene heilige algemene christelijke kerk, dat is vrucht van het werk van de Heilige Geest. De vergeving van zonden, het eeuwige leven. En hoe we dat deelachtig worden, dat wijst allemaal op het werk van de Heilige Geest. Want de Heilige Geest waarover het hier gaat, is de Geest van Christus. En de Geest is het door wie de verhoogde Christus vanuit zijn zitten ter rechterhand Gods werkt in deze wereld. Vanuit zijn hemels heiligdom verricht hij het kerkvergaderend werk. Hij vergadert uit het ganse menselijke geslacht en gemeente ten eeuwige leven. En door de middelen van woord en geest worden zondaren toegebracht tot de gemeente die zalig wordt. Het is de geest door wie Christus de hemelse gaven uitgiet. Vandaar dat de plaats van de Heilige Geest niet minder is dan die van de andere personen van het goddelijke wezen. We leven in een tijd waarin alles of eenzijdig in Christus gelegd wordt, of de Geest en het werk van de Geest overbeaccentueerd wordt. Er zijn kringen en er is een prediking waarin het werk van de Heilige Geest niet of nauwelijks aan de orde komt. Men staat een Christusprediking voor. En zeker dat is een zuivere prediking. Christus dient ook centraal te staan. Maar er wordt in die prediking niet gezegd hoe God dat nu werkt in het hart van een zondaar. De vragen die toch in de harten en levens van de hoorders omgaan, hoe krijg ik daar nu deel aan? Hoe wordt dat mij nu geschonken? Gemeente, wezenlijke vragen. Waar de gemeente een antwoord op verwacht. En daarom Christus staat centraal. Maar de vraag, hoe kom ik daar nu aan? Hoe deel ik nu in het werk wat Christus tot stand gebracht is? En dat is onmiskenbaar het werk van de Heilige Geest. Anderzijds is er een overaccentuering van de Heilige Geest. We vinden dat in Pinkstergemeenten en in charismatische bewegingen. Men spreekt er over de gaven van de Geest, als het spreken in tongen, de gaven van de gezondmaking, alsof dat het voornaamste en de belangrijkste werkingen van de Heilige Geest zijn. In die kringen gaat het uitsluitend over de Heilige Geest. En is de Heer Jezus op de achtergrond gekomen. Nog het een, Nog het andere is schriftuurlijk. Het is daarom van belang de juiste plaats van de Heilige Geest aan te wijzen in de huishouding Gods en in de prediking van het evangelie. En we willen daar vanmiddag naar luisteren. En we spreken tot u over de leer van de Heilige Geest. Allereerst de persoon van de Heilige Geest en het werk van de Heilige Geest. De leer van de Heilige Geest, de persoon en het werk van de Heilige Geest. Ik kan het u bij voorbaat al zeggen dat het in grote lijnen zal zijn. We kunnen niet diep en breed ingaan op de zaken die hier in ons antwoord genoemd worden. Dat zijn zulke diepe en wijd uitgestrekte aanduidingen dat het heel wat tijd en heel wat preken zou nodig hebben om dat alles uit te werken. En daarom beperken we ons tot, zoals de catechismus dat behandelt, in vraag en antwoord 53. En wat moeten we ons voorstellen als we spreken over de Heilige Geest? Wie is Hij en hoe is Hij? En dan lees je in ons antwoord: Hij is tezamen met de Vader en de Zoon waarachtig en eeuwig God. Hij is geen goddelijke kracht die van de Vader en van de Zoon uitgaat. Men heeft het wel eens vergeleken met de in het nazisme, dat Hitler zo'n zeggingskracht had en zo'n overtuigingskracht dat hij een heel volk kon beïnvloeden. Er ging zoveel kracht van zijn spreken uit dat iedereen er zich aan onderwierp en dat iedereen zich daar onderschikte. Nee, dat is de Heilige Geest niet. Niet een kracht die van de Vader en de Zoon uitgaat. En wie zich zo een voorstelling maakt van de Heilige Geest doet tekort aan de zelfstandigheid van de Geest. De Geest is een persoon, een zelfstandigheid in God. Evenals de Vader en evenals de Zoon een persoon is in het goddelijke wezen. We leren toch op grond van de schrift dat God drie enig is. Eén in drie en drie in één. God is een enig Heer in wezen, nochtans onderscheiden in drie personen. En dit leerstuk van de drie eenheid is al eerder behandeld in de achtste zondagsafdeling. Zo heeft God zich geopenbaard. En zo doet God zich kennen in het leven van zijn volk en kinderen. Als de drie enige God. De Vader die verkiest. De Zoon die verlost. En de Heilige Geest die het toepast in zondaarsharten. En als de Heilige Geest geen persoon is in het goddelijk wezen, dan kan Petrus en tot Ananias en Safira niet zeggen: Gij hebt niet de mensen gelogen, maar goden. En hier blijkt duidelijk uit dat de Heilige Geest een persoon is. Tegen een kracht kan je niet zondigen. Een kracht kan je niet beliegen. Dat kun je alleen maar tegen een persoon. En als de Heilige Geest geen persoon was, dan kon je ook niet zeggen dat er mensen zijn die de Heilige Geest gelasterd hebben. Lasteren, dat kun je nu eenmaal alleen maar tegen personen. Dus moet de Heilige Geest wel een persoon zijn in het goddelijk wezen. En daarbij is Hij ook een goddelijk persoon. Hij is niet minder dan de Vader en de Zoon. Waarachtig God. Dat blijkt uit het feit dat hem goddelijke namen, goddelijke eigenschappen, goddelijke werken en goddelijke eer worden toegeschreven. Als Petrus tegen Ananias zegt, als hij dat geld brengt en hem doet voorkomen alsof hij de volle prijs van de som die hij ontvangen heeft aan de voeten van de apostelen brengt, dan zegt Petrus tot Ananias: je hebt geen mensen gelogen, maar je hebt goden gelogen. En als Safira komt en ook zegt dat al het geld wat ze voor die akker hebben ontvangen aan de voeten van de apostel gebracht wordt, dan zegt Petrus tegen haar: je hebt niet mensen gelogen, maar hebt de hele geest gelogen. En daaruit blijkt dat de Heilige Geest ook zelf God is. Een persoon in God. Gemeente, wij houden daarom vast met de kerk van alle eeuwen dat de Heilige Geest tezamen met de Vader en de Zoon waarachtig en eeuwig God is. En de Heidelberger Catechismus heeft het, als het gaat over de Godheid van de Heilige Geest, met name over één eigenschap, namelijk dat Hij van eeuwigheid is. Hij is tezamen met de Vader en de Zoon niet alleen waarachtig, maar ook eeuwig God. U weet immers dat God alleen eeuwigheid heeft. En dat God alleen een ontoegankelijk licht bewoont. Wel nu, in die eeuwigheid deelt ook de Heilige Geest. Hij is van eeuwigheid uitgaande van de Vader en de Zoon. Hij heeft ook geen begin en geen einde. Hij is niet geboren, noch gemaakt. Hij is van eeuwigheid tot eeuwigheid. Ach, misschien dat iemand die zit te luisteren bij zichzelf denkt: ja, dominee, dit is toch wel erg theologisch en erg dogmatisch. Maar klinkt hierin niet de lofzang op de Heilige Geest door? Hier beleidt de kerk, en deze belijdenis spreekt het na, over de grootheid en de heerlijkheid van de Heilige Geest. Niet alleen de Vader is te prijzen tot in der eeuwigheid. En niet alleen de Zoon ontvangt de lof, de eer en de aanbidding van nu aan tot in der eeuwigheid. Maar ook de Heilige Geest wordt aangebeden en geloofd. Heb u wel eens tot de Heilige Geest gebeden? Heb u de Heilige Geest wel eens mogen loven en prijzen? Het is één lofprijzing van de kerk, waarin ook de Heilige Geest een plaats heeft. En trouwens, als de Heilige Geest nu eens geen God was, als Arius en de Jehovah-getuigen nu eens gelijk hadden, zij ontkennen immers dat de Heilige Geest ook God is, hoe zal een mens dan ooit verstaan wat God geopenbaard heeft? Is zijn verstand dan toereikend? We zijn toch blind en verduisterd in ons verstand. En wie kan die blindheid en die duisternis wegnemen? Wij zelf niet. En een ander mens ook niet. Alle schepselen tezamen niet. Maar God alleen, en dat doet Hij door de Heilige Geest, de verlichtende werking, zodat onze ogen geopend worden, zodat we het woord van God leren verstaan, zodat we ingeleid worden in de geheimen van het Koninkrijk der Hemelen, zodat we zicht krijgen op Christus. Gemeente, die Geest is het die dat stenen hart uit ons vlees wegneemt en ons een vlezen hart geeft. om een mens tot stilstand te brengen is geloof nodig. En wie werkt dat geloof nu? Dat geloof dat werkt de Heilige Geest. Hij maakt van vijanden vrienden. Hij maakt van afdwalers bijwoners van God. En dat is een goddelijk werk. Ik kan geen mensenhart veranderen. U niet en ik. En jij niet. Maar dat is nu het werk van de Heilige Geest. De eerste gemeente. Dat hij waarachtig en eeuwig God is. Maar dan gaat de catechismus verder. Om ons verder om te onderwijzen in het werk van de Heilige Geest. Ten andere dat hij ook mij gegeven is. Het is een geschonken geest. Eens was de aarde vervuld met de heerlijkheid Gods. Gelijk de wateren de bodem der zee bedekken. Toen ademde alles vrede en harmonie. En woonde de geest op de aarde. Hij zweefde over de wateren. Hij broedde het werk dat God de Vader begonnen was. En door God de Zoon tot stand gebracht was. Tot zijn volkomenheid. De Heilige Geest is altijd degene die het werk afmaakt. Dat gold zowel voor de schepping als in de herschepping. En gemeente, de Geest die woonde in deze wereld. Maar u weet, de zonde is in de wereld gekomen. En deze wereld, dat is een domein geworden van diabolus, van de vorst der duisternis. En de geest uit de afgrond woont in deze wereld en troont in ons hart en leven. En daarbij kan de Heilige Geest niet verkeren. Dat botst met elkaar. De geest van God en de geest van Christus verdragen elkaar niet. En waar de geest uit de afgrond is, dan moet de Heilige Geest wijken. En waar de Heilige Geest is, dan kan de geest uit de afgrond niet zijn. En de mens is de duivel toegevallen. Hij is onderdaan geworden van de vorst der duisternis. En toen heeft de Heilige Geest zich teruggetrokken in de hemel. Er kan geen gemeenschap meer zijn tussen de geest van God en de geest uit de afgrond. En vanaf dat ogenblik heeft de geest zich teruggetrokken in zijn hemelse residentie. Niet dat God daarna nooit meer in deze wereld gewerkt heeft. Door het Oude Testament bijvoorbeeld. Er werden koningen en priesters en profeten gezalfd. Als een symbolische betekenis van de zalving met de Heilige Geest. En zeker ook onder het volk. Je kon niet anders wederom geboren worden dan door de geest. Maar die geest die werkte spaarzamelijk hier en daar. Individueel, afzonderlijk. Maar nog niet in de volheid van de gemeente en van deze wereld. Maar God heeft zijn geest aan zijn kerk geschonken. En dat is gebeurd op de Pinksterdag. Toen zijn de sluizen des hemels geopend. En heeft God zijn belofte vervuld die aan de Zoon gegeven had. Als ge uw ziel tot een schuldoffer gesteld zal hebben, zo zult ge zaad zien. Hij heeft de geest van de Vader, de Zoon, in het vooruitzicht gesteld. En toen hij als overwinnaar terugkeerde tot de hemelse heerlijkheid, toen heeft God zijn belofte vervuld. Dan zegt Petrus op de Pinksterdag, hij dan door de rechterhand van God verhoogd zijnde En de beloftenis van de Heilige Geest ontvangen hebbende van de Vader, heeft dit uitgestort wat ge nu ziet en hoort. God heeft als loon op het volbrachte middelaarswerk zijn geest gezonden in deze wereld. Ik ga heen. En als ik niet heen ga, kan de trooster tot u niet komen. Maar ik zal u geen wezen laten. Want als ik zal heen gegaan zijn, zo zal de Vader de geest zenden. En aan wie geeft God nu die geest? Wel aan zijn gemeente. Aan zijn kerk op aarde. En u weet het, met Pinkster zijn de sluizen des hemels geopend. En is de Heilige Geest uitgestort. Niet bedruppeltjesgewijs. Niet een klein stroompje. Maar als een geweldige waterval stort de Heilige Geest in deze wereld in. En zoals Ezechiël het aangaf, hij kabbelt de wereld in. In dat visioen van die rivier, die al breder en al dieper werd. Eerst kon de profeet nog staan, tot zijn enkels, tot zijn knieën, tot zijn heupen. Maar toen moest hij zwemmen. Het werk van de Heilige Geest gaat door. Het werkt nog in deze wereld. Gemeente, God heeft zijn geest aan de gemeente gegeven, aan de kerk. Hier, waar zijn volk vergaderd is. Hier, waar het woord van God recht bediend wordt. Daar werkt ook de Heilige Geest. En daar woont ook de Geest. Hij heeft aan zijn gemeente gegeven. Wil dat nu zeggen dat we nu iedereen maar kunnen zien als vervuld met de Heilige Geest? Heeft nu iedereen zonder onderscheid die tot de gemeente behoren deel aan het werk van de Heilige Geest? Kunnen we er zonder meer van uitgaan dat dat elk kerklid geldt? De schrift maakt ons duidelijk, en denk aan een woord uit de brief van Judas, dat er mensen zijn die de geest van God niet hebben. Er zijn mensen die buiten het werk van de Heilige Geest staan. Ik denk aan de eerste christengemeente, ik noemde het al, toen de geest in de kerk was uitgestort, toen was er toch nog een Ananias en toch nog een Safira, in wie leven bleek dat ze buiten het genadewerk stonden. Ondanks dat ze tot de gemeente behoorden, geen deel hadden aan het werk van Christus. Nee, je kunt niet zomaar zonder meer veronderstellen dat iedereen die in de gemeente een plaats inneemt ook daadwerkelijk de Heilige Geest gegeven is. Die is aan de gemeente gegeven. Opdat wij er ieder afzonderlijk deel aan zouden krijgen. En die geest is u toegezegd. Jongens en meisjes, zie je dat wel eens opgevallen? Dat als er een kindje gedoopt wordt, en jij bent ook gedoopt, dat we gedoopt worden in de naam van de Heilige Geest. En dan zegt ons formulier, zo verzekert ons de Heilige Geest dat hij in ons wonen en ons tot lidmaten van Christus' heilige wil, ons toe-eigenende hetgeen wij in Christus hebben. De Heilige Geest staat sinds je doop eigenlijk op de stoep van je hart. Aan de deur staat hij te kloppen en hij zegt: doe mij open, doe mij open. Dan zal ik binnenkomen en dan zal ik avondmaal met je houden en gij met mij. Wat groot dat de Heilige Geest mij toegezegd is. Het is een onuitsprekelijk voorrecht dat wij gedoopt zijn in de naam van de Heilige Geest. En dat hij ons toegezegd heeft dat hij in ons wonen wil. Nee, nog niet dat hij in ons woont. Maar hij wil het wel. Hij staat gereed. Hij staat aan je deur. Hij klopt. Maar wij houden die deur stijf vast. Wij willen die deur niet open doen. Waarom niet? Waarom is... Willen we toch de Heilige Geest niet binnenkrijgen? Wel, dan moeten we zoveel opgeven. Dan moeten we zoveel nalaten. Dan kan je met je vrienden niet meer optrekken. Dan moet je breken met je zondige gewoonte. Als de Heilige Geest in je hart komt, dan kun je niet meer in de wereld leven. Dan kun je niet meer in de zonde leven. Dan moet je zoveel prijs geven. En voor velen is die prijs te hoog en te duur. En daarom weigeren ze de Heilige Geest toe te laten in hun hart. En toch staat hij daar aan die deur. Toch wacht hij tot u open gedaan wordt. Jongens en meisjes, laat hem buiten staan. Laat hem voor de deur staan. Je laat een hond nog niet voor de deur staan. Laat staan de Heilige Geest. Maar hoe gaat dat nu? Hoe krijgen u deel aan de Heilige Geest? Hoe komt die nou in je hart? Heb je er belang bij? Is dat een van de vragen waar u mee worstelt en waar naar u zoekt om een antwoord te vinden op die vraag? Gemeente, ik sta aan de deur en ik klop. Indien iemand mijn stem zal horen en de deur open doen. Ja, aan welke kant zit die knop nou van die deur? Zit die knop nou aan de binnenkant of zit die knop aan de buitenkant? Moet ik nu die deur open doen of doet God die deur open? Gemeente, die deur, die knop zit aan de binnenkant. En wij worden geroepen tot geloof en tot bekering. Maar hoe kan dat dan? Wel, als indien iemand mijn stem zal horen en de deur open doen. Dat vloeit in elkaar over. En als die stem van God nou weer klank vindt in je hart, dan ga je hand al naar de deur toe. Om die deur te openen. Wie doet die deur nou open? Jij. Ja, maar door de kracht van de Heilige Geest. Niet van onszelf uit. Want dan zijn we vijanden van genade. Maar door het werk van de Heilige Geest. De Heere doet dat door zijn woord. Nee, hij dwingt niet. Hij wil geen gedwongen dienst. Hij zet het breekijzer niet tussen de deur van ons hart om hem open te breken. Nee, God werkt altijd door de middelen. Door de middelen van woord en geest. Iedere kerkdienst, iedere zondag als het woord gepredikt wordt, doet God een appel op je leven. Hij doet het liefelijk nodigend. Mijn zoon, mijn dochter, geef mij toch je hart. Hij kan het ook krachtig doen. Hij kan ook een mens ten neer slaan, zoals Saulus van Tarsus op weg naar Damascus. Wie zijt gij? Ik ben Jezus die gij vervolgt. Het is uw hart te verzen en tegen de prikkels te slaan. En zo komt de Heilige Geest tot ons. En breekt dat hart er nou onder, buigt dat hart er nou onder. Stefanus moest zeggen in de rechtszaal van de Sanhedrin: gij lieden wederstaat altijd de Heilige Geest. Je kan de Heilige Geest wederstaan. Je kan de Heilige Geest bedroeven. Je kan de Heilige Geest uitblussen. En toch, gemeente, God wint het. God wint het van een zondaar. Door de onwederstandelijke werking van de Heilige Geest. Wat een werk heeft God om een mens klein te krijgen. Wat een werk heeft God door zijn Heilige Geest om een mens aan zijn voeten te krijgen. Om een mens van zijn gerechtigheid af te breken. Maar hij wint het. Hij wint het. Hij trekt ze, ik wil en zij zullen. En met de onwederstandelijke werking van de Heilige Geest brengt hij ze aan zijn voeten. Gemeente, worden we verlicht van de Heilige Geest, opdat we zouden verstaan de dingen die des Geestes zijn. De Heilige Geest brengt ons in aanraking met de heiligheid van God. En wat gaan we dan onze onheiligheid zien? Hij laat ons zien de rechtvaardigheid van God. En in dat licht gaan we onze ongerechtigheden zien. De Geest overtuigt van zonde, gerechtigheid en oordeel. Van zonde, de overtuigende werking van de zonde. Nee, dan bagatelliseren we de zonde niet meer. En dan vergoedelijken we de zonde niet meer. Maar dan gaan we dat beleven als schuld voor God. Dan gaan we die zonde belijden, gaan we die zonde haten en vlieden. Omdat het zo God onterend en zielsverwoestend is. Die geest lazen we in Johannes 16, die overtuigt van zonde. Omdat ze in mij niet geloven. Van gerechtigheid. Omdat ik tot de Vader ga. En stelt ook Christus voor ogen. Die een volkomen verzoening tot stand gebracht heeft. Die een volkomen gerechtigheid voor de Vader aangebracht heeft. En achter die gerechtigheid van de Heer Jezus kan ik schuilen. Daarachter kan ik voor God bestaan. Dan zul ik niet meer verloren gaan. En weet je, dat de Heilige Geest dat het liefste is wat hij doet. Zeker het ontdekkende werk is ook nodig. Dat is ook onmisbaar. Hoe zouden we Christus begeren als we nooit gezien hebben wie we door de zonde geworden zijn? Hoe zouden we schoonheid in Christus zien als dat niet is van met een verbroken hart en een verslagen geest? Maar Christus voorstellen, dat doet de Heilige Geest zo graag. Daartoe is hij gekomen, niet om zichzelf op de voorgrond te stellen. Hij treedt op de achtergrond, hij is de bruidswerver. Hij zoekt mensen in te winnen voor het koninkrijk der hemelen. Om ze tot Christus te brengen. En als hij dan de stem van de bruidegom hoort, dan is de bruidswerver verblijd. Gemeente, dat doet de Heilige Geest. Hij maakt niet alleen bekend de weg der zaligheid, maar hij leidt ook op de weg der zaligheid. Opdat we schoonheid en dierbaarheid zouden leren zien in de Heere Jezus Christus. En nu gaat de Heilige Geest, zegt onze catechismus, mij door een waar geloof Christus en al zijn weldaden deelachtig maken. Het gaat om een waar geloof, niet een surrogaat geloof. Geen verbeelding of gedachtenspinsel. Geen vermoeden en evenmin een rekensom. Maar het hartelijk amen zeggen op het evangelie. Het hechten aan de enige rotsgrond die houdt. Daar is het de Heren om begonnen. Zonder geloof is het onmogelijk om goden te behagen. Gemeente, begrijpt u goed? Dat wil zeggen, als God ons een Heilige Geest geeft, dan betekent dat niet dat die geest dan voortaan onze gast is. Nee, dan wordt hij de hoofdbewoner. En dan word ik een bijwoner. Dan krijgt hij het voor het zeggen. En dan wordt het mijn begeerte om in zijn wegen te wandelen. Christus deelachtig worden. Hij maakt ons door een waar geloof Christus en al zijn weldaden deelachtig. Ziet u de volgorde, gemeente? Er zijn zoveel mensen, en je komt ze wel eens tegen, en dan zeggen ze, dominee, ja, die zekerheid, had ik die zekerheid nou maar. Ik hoorde pas iemand zeggen, dat is niet als een los artikel te verkrijgen. Dat is alleen maar uit Christus te ontvangen. Och, velen zoeken de zekerheid, velen zoeken de heiligmaking buiten Christus om. Dat is een hoogst verlangen. Als ze nou maar zeker zijn van hun staat, dan kunnen ze gerust zijn op de eeuwigheid. Maar God geeft dat niet buiten zijn Christus om. Want alleen die door een waar geloof Christus ingelijfd is, die zal al zijn weldaden deelachtig worden. Niet omgekeerd. Eerst zijn weldaden, eerst vergeving van zonden, eerst het eeuwige leven, eerst weten dat je voor rekening van je zalig maken ligt, eerst zekerheid hebben van je staat voor God. Nee, wie Christus heeft, daar moeten we beginnen. Die heeft het eeuwige leven. En buiten hem is er geen leven, maar een eeuwig verderf. Gemeente, wat ik zeggen wil, u hebt niet een of andere genadedaad nodig, maar de volle Christus. En wie Christus door een waar geloof is ingelijfd, die deelt ook in de weldaden. Wie de Zoon heeft, die heeft het leven. Maar wie de Zoon van God niet heeft, die heeft het leven niet. Gemeente, zoek het toch niet buiten Christus om. Christus. En wie Christus mag kennen, die mag in hem alles vinden wat hij voor de tijd en voor de eeuwigheid van nodig heeft. En mij troost. Onder de werkzaamheden van de Heilige Geest neemt het troosten ook een belangrijke plaats. En de Heer Jezus die noemt hem ook de trooster. En dan wil dat niet zeggen in verdriet, in moeite, in zorg. Troost geven, opbeuren, bemoedigen. Zeker, dat doet de Heilige Geest ook. Maar er staat in dat oorspronkelijke een woord, en dat betekent eigenlijk parakleet, parakalio. En dat betekent erbij roepen. Hem erbij vragen. Het is net als in een rechtszaak. Als uw zaken behartigd moeten worden, als je zaken door de rechter beoordeeld moeten worden, dan schakel je een advocaat in. Die is op de hoogte van de zaken, die weet waar die het moet neerleggen, waar die het moet brengen. Hij is bekend in de wetten en in de regels. Die zal je zaak ter harte nemen, die zal het bepleiten. Nou, zo is de Heer Jezus voor zijn kerk. Toen de discipelen op aarde leefden, toen konden ze met al hun vragen en met al hun zorgen naar de Heer Jezus toe. En dan onderwees hij ze in de geheimen van het koninkrijk. Maar nu is de Heer Jezus opgevaren naar de hemel. En naar wie moeten ze nu met al hun vragen en hun noden, heeft ze daar een geest gegeven, de trooster, de advocaat, de zaakbehartigde. En hij weet het, straks zullen ze uitgezonden worden, te midden van de wolven. De kerk des Heren komt voortdurend in aanraking met de kracht van de boze. En wat kan zij daartegen beginnen? Straks staan de discipelen van Christus er weer voor om een rekenschap af te leggen. En wat zullen ze moeten zeggen? Nu heeft Christus tijdens zijn rondwandeling het voor hen opgenomen. Maar nu is het de Heilige Geest die het voor hen doen zal. Petrus in de strijd. Simon, Simon, Satan heeft zeer begeerd u te ziften als de tarwe, maar ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet ophouden. Hij is de biddende hogepriester aan de rechterhand van zijn hemelse vader. En dat zijn kerk nog stand houdt, dat is dankzij die biddende hoge priester aan de rechterhand van God. Ach, wat is Gods kind toch zwak en klein van moed. En heeft maar één ding nodig, dat er een helper is. En dan is het de Heilige Geest die onze zwakheden mede te hulp komt. Want hij neemt het voor hen op. Hij neemt het voor hen op als hij gaat bidden. Gods kerk heeft een voorbidder in de hemel. Maar ook een voorbidder in hun hart. Als de discipelen zeggen, Heere, wij weten niet te bidden gelijk het behoort. De Geest bidt voor ons met onuitsprekelijke zuchtingen. En dan tenslotte, ik moet er snel doorheen, bij mij eeuwig blijven. Eén keer gegeven, dat blijft gegeven. Daar krijgt de Heer nooit spijt van. Hij zal zijn Geest nooit meer terugnemen. Hij zal nooit zeggen, ja, eigenlijk heb je het niet verdiend. Ik neem de Geest weer van je af. Gemeente, nee, die Geest zal nimmer meer wijken. De Geest zal ervoor zorgen dat hoe de weg ook gaat, het einde van die weg bereikt wordt. En dat ze veilig thuiskomen. De Heere staat voor zijn eigen werk in. En wat ligt hier? Een rijke troost, gemeente. Een troost waaraan een ziel zich kan optrekken. En als we in de goedheid en de gunst van de Heere mogen delen, dan twijfelen we er niet aan dat de Heilige Geest eeuwig bij ons zal blijven. Maar ook in tijden van aanvechtingen, ook in tijden van beproevingen, dan mag je het nog weten. Die Geest zal nimmer meer van me wijken. Hij zal mij volgen op al mijn wegen. O zeker, we kunnen die Geest bedroeven. Dan kan de band wel eens rekken, maar nooit meer breken. Dan kunnen we ons wel ver buiten de gemeenschap met God zondigen, maar nooit buiten zijn bereik. Hij staat voor zijn eigen werk in. Het kan niet meer misgaan. Ze kunnen niet meer verloren gaan. Ik geef ze het eeuwige leven en ze zullen nimmer meer verloren gaan. Gemeente, wat een troost. Mag je daar iets van weten? Hebt u er wel eens hoop op gehad dat u ook die Geest deelachtig bent? Mag u de werkingen van die Geest in u bevinden? Kent u dat wederbarende werk van de Heilige Geest? Weet u iets van die vertroostende genade, zodat hij het voor u opnam en u moed en krachten schonk? Het is toch zo nodig om die van God geschonken Geest deelachtig te zijn. De Heilige Geest die u bij uw doop toegezegd is, hebt u zo nodig. Vraag er maar veel op, jongens en meisjes. Vraag maar of de Heer in je hart wil komen. Met zijn Heilige Geest, hij heeft het beloofd, hij heeft het toegezegd. Pleit dan maar op zijn eigen woorden. Gemeente, dan hoor ik iemand zeggen, ja, dat is maar gemakkelijk als je kan zeggen, de Geest verlies je nooit, die wijkt nimmer meer van je. Ja, dat zou gelegenheid kunnen geven tot een losbandig leven. Ja, dat zegt de bastaard die het kindschap niet kent, maar wie werkelijk door de Heere opgezocht en getrokken is, die wil dicht bij de Heere leven. Ja, die gaat het kwade haten en vlieden. Gemeente, eeuwig zal die Geest bij ons blijven. Die Geest verlaat ons niet, hij blijft. Nader en langer nog dan onze geliefden die bij ons sterfbed waken. Hij blijft ook wanneer onze laatste snik ons ontzinkt. Hij blijft in het stervend hart. Hij blijft met het geloof in het woord. Met de liefde Gods en met de hoop van het eeuwige leven, van die eeuwige erfenis, is hij immers zegel en pand voor God en voor smaak. Naar die heerlijkheid zien we uit, omdat wij onwederstandelijk getrokken zijn en de rivier Gods is vol wakers, vol waters. Krijg er geen zin in, gemeente. Jongens en meisjes, ben je wel eens jaloers op die mensen die de Heere dienen, die de Heere vrezen? Kan voor jou ook nog, kan voor u nog. De Heere is er nog, de Geest werkt nog, ook in de gemeente. Leer mij, o God, van zaligheden, mijn leven in uw dienst besteden. Gij zijt mijn God, vat gij mijn hand, uw goede Geest bestier mijn schreden en leid mij in een effen land. Amen.